het begon eerst met van ja, wij hebben ooit twee Duitse afdelingshoofden gekregen. Of eigenlijk één afdelingshoofd met een secondant. En die zijn op een gegeven moment een regime gaan voeren waar, nou ja, laat plat gezegd, de honden geen brood van lusten.
De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
Welkom Margot Smolenaars en Lucien Hoordijk.
Dankjewel.
Hallo. Hoi.
We gaan het hebben over het stuk met de titel Medische missers, intimiderende bazen en bange specialisten. Hoe een zwijgcultuur in het Amsterdam UMC slachtoffers maakt. We beginnen even helemaal bij het begin. Over welk ziekenhuis hebben we het, Lucien? Wat is het voor ziekenhuis?
Nou, dat is het Amsterdam UMC. Dat is het academische ziekenhuis van Amsterdam. En dat is sinds een paar jaar, er loopt een fusie met het VUMC. Dus je hebt eigenlijk twee academische ziekenhuizen in Amsterdam. En die zijn eigenlijk een paar jaar geleden gefuseerd. Wij hebben vooral onderzoek gedaan naar de afdeling die in de Bijlmer zit. Dus dat is van oudsher het AMC, Amsterdam Medisch Centrum. Maar inmiddels zijn het er twee.
Welke afdeling is het?
Het gaat over de afdeling anesthesiologie. Dus de mensen die je onder narcose brengen als je op een operatie wordt voorgebracht. Of als je pijn hebt of wat dan ook.
Ja, ik las dat jij schreef of vertelde op de radio dat het de poortwachters van de patiëntveiligheid zijn.
Ja, het is eigenlijk een soort ondersteunend specialisme. Dus een anesthesioloog die is er eigenlijk altijd bij als een andere medisch specialist een bepaalde interventie doet. Voor de hand ligt een chirurg, snijdt iemand open en er staat een anesthesioloog bij die dan iemand onder narcose brengt of die bepaalt van hoeveel pijn kan iemand verdragen. Die staat er eigenlijk bij om te voorkomen dat een patiënt iets merkt van de ingreep. Is ook degene in principe die je als laatste ziet, die je ook weer ziet als je wakker wordt voor als eerst. En wat ook interessant is aan die hele groep mensen is dat ze staan in de rangorde van een ziekenhuis best wel laag. Dus als je ze over zichzelf hoort praten, dan zeggen ze van ja, de chirurgen zijn eigenlijk de baas in zo'n ziekenhuis. En de cardiologen zijn heel machtig. En tegenwoordig de oncologen. En de anesthesiologen zijn een beetje, die worden in ieder geval intern gezien als een soort, ja.
Manusjes van alles?
Ja, bedienaars eigenlijk. Maar het interessante is wel dat zij op heel veel plekken tegelijk zijn in een ziekenhuis. Dus zij doen, zij doen de ingrepen, maar zij staan ook op de spoedzorg, de traumazorg. Dus gewoon echt mensen, hele zware ongelukken, schietpartijen. Noem het maar, daar staan ze bij. Ze hebben een pijnpolie. Ze doen ook alle verschillende chirurgische disciplines. Ze doen de neuro, ze doen de hartoperaties, al dat soort dingen. Dus wat het interessant maakt, vond ik, is dat die mensen ook overal ogen en oren hebben in zo'n ziekenhuis. En ook heel snel doorhebben als er ergens iets mis is. Want zij zijn dan eigenlijk de eerste die dat zien.
Hoeveel mensen werken er op die afdeling? Ongeveer?
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet in ieder geval dat er nu onder de bij de 100 anesthesiologen werken. Maar dan heb je nog anesthesiemedewerkers. Dus dat zijn eigenlijk de anesthesiologen leidt. Die dan weer de anesthesioloog adviseren en helpen. En dan heb je nog een heel reeks ondersteunend personeel, waaronder verpleegkundigen en dat soort dingen. Dus een paar honderd sowieso.
En dit is de grootste afdeling van Nederland?
Volgens mij wel. Sowieso één van de grootste.
Dat heb ik van jou eigenlijk.
Ja, ik dacht dat het de grootste was. Maar het hangt een beetje af wat je er allemaal bij optelt en wat niet. Maar qua medisch specialistisch personeel volgens mij sowieso.
Ja, normaal gesproken zou ik dan nu naar mijn andere gast gaan, naar Margot. Maar dat doe ik even niet, want jij kwam tijdens je onderzoek ook pas later bij Margot terecht eigenlijk. Dus we laten Margot nog heel even niks zeggen. Ja. Sorry Margot. Hoe is dit verhaal begonnen voor jou?
Eigenlijk niet zo heel moeilijk. Wij hebben in onze eigen sector natuurlijk heel veel gedoe gehad met brullende bazen. De wereld draait door, die hele saga, NOS Sport. Allemaal samengevat onder de noemer grensoverschrijdend gedrag. En ik dacht eigenlijk steeds van hoe kan het in godsnaam dat de wereld waar ik in rondloop, Die volgens mij nog veel hiërarchischer gestructureerd is. Waar de belangen veel groter zijn. Waar ook hele slimme mensen werken. En die allemaal heel afhankelijk van hun leidinggevende zijn. Dat je daar eigenlijk helemaal niet zoveel van hoort.
Waar jij in rondloopt. Want je doet al langer onderzoek naar de medische sector.
Ja, ik ben van oudsher heel erg van de farmacie. Dus ik doe heel veel met medicatie. En ik heb ook best wel een aantal keer al te maken gehad. Met afdelingshoofden, medisch specialisten. Key opinion leaders. Zoals ze dat dan noemen. Dus hele invloedrijke dokters. Ja, en ik dacht eigenlijk van, ja, dat is eigenlijk heel gek. Zeker als je kijkt, hè, ook met de hele MeToo-beweging ooit. Dat je al in al die sectoren heb je heel veel gedoe gehad. Behalve de medische eigenlijk nog.
Dat dus, wil zeggen, we hebben er niks van gehoord.
Ja, precies. Dus je hebt heel veel, er is best wel veel naar buiten gekomen. En vanuit de ziekenhuizen eigenlijk heel weinig. Dus ik ben gewoon eens gaan bellen van, ja, hoe kan dat? En ik hoor natuurlijk ook best wel in de wandelgangen vaak, zeker ook van jongere dokters. Van ja, hoe er met personeel wordt omgesprongen. En je weet af en toe niet wat je hoort.
Namelijk?
Nou ja, hoe vernederend dat is. Hoe banaal het machtsvertoon is.
Is er een sterke hiërarchie?
Ja, enorm.
Je zei
enorm.
Net al een beetje van de chirurgen staan echt ver boven de anesthesiologen. Ja. Ja. Maar hoe ziet die hiërarchie er verder uit?
Nou ja, je hebt in principe, kijk, als jij zeker een je hebt het verschil tussen academische ziekenhuizen en, laten we zeggen, perifere ziekenhuizen. Die zijn al, maar de academische, daar zitten ook de jongens die onderzoek doen, die de grote onderzoeksgrants binnenhalen, die grote trials draaien. Ja, dat zijn. En zo'n ziekenhuis heeft meerdere functies. Hè? Dus die moeten klinische zorg uiteraard verlenen. Maar die moeten ook de dokter van morgen opleiden. En die moeten academisch onderzoek publiceren. En die moeten ook tegenwoordig daar nog wat dan heet valorisatie. Hè? Dus ze moeten ook dat wetenschappelijk onderzoek nog te gelden maken. Dat iets oplevert. En nou ja, wat je daar wel ziet is dat je, ja, als jij afdelingshoofd bent op zo'n grote afdeling in een academisch ziekenhuis, ja, dan ga je over heel veel. Dan ga je niet alleen over hoe de zorg gestructureerd wordt, maar je gaat over hoe de opleiding gestructureerd is. Je gaat over de onderzoeksrichtingen, je gaat over de promovendi, al dat soort dingen. Dus ja, dat is een soort alleenheersen, denk ik. En dan heb je het alleen nog maar over zo'n afdeling zich. Dan heb je ook nog onderling een soort concurrentie. Maar dat is een beetje een troebele verhaal, hoor. Maar dan, je hoort ook vaak, de internisten zijn vrij machtig. Want die moeten dan weer met de raad van bestuur ook over geld uiteindelijk onderhandelen. Je hebt de vaatchirurgen zijn van oudsher heel machtig. De cardiologen zijn heel machtig. De oncologen worden steeds machtiger. Omdat de behandelingen tegen kanker beter worden en heel duur. Dus dat is ook, gaat uiteindelijk voor een belangrijk deel om geld, denk ik. Maar om terug te komen op jouw vraag van, ja, hoe kom je dan aan zo'n verhaal? Nou ja, eigenlijk heel simpel. Ik ben gewoon eens in mijn netwerk gaan bellen van, joh, stel nou dat ik me hierin wil gaan verdiepen. Waar moet ik dan zijn? En dan krijg je een lijstje namen van mensen. En op een gegeven moment was er via een jonge dokter die op de anesthesiologieafdeling had gezeten in het AMC. En die zei echt, nou, ik heb wel een casus voor je. Als je nou echt wil weten hoe die cultuur in elkaar zit en wat voor soort, ja, uitspattingen je daar allemaal gaat aan. Ja, dan moet je anesthesiologie, AMC. Daar is jarenlang materiaal te vinden. Ja, zo, dat is eigenlijk het startschot geweest. Van, okay,
deze jonge arts werkte daar ook?
Die was daar weg inmiddels. Dus die kon ook iets vrijelijker praten. En die kwam toen met een paar namen van mensen die daar ook gezeten hadden en er nog zaten. Ja, en die ga je dan maar eens bellen. Of daar ga je proberen mee in contact te komen. Dat was nog best een gedoe. Ja, en dan is er op een gegeven moment één iemand die dan gewoon is, ja, daar ga je dan een keer mee koffie drinken en dan zeg je van, joh, ik heb dit en dit gehoord, maar verder nog niks.
Vertel eens.
Ja, en eigenlijk vanaf dat moment is het, dan gaan mensen vertellen en dan stoppen ze niet meer. En zo bouw je eigenlijk, en zo begint dat. Zo gaat zo'n onderzoek van start. Ja, en dan moet je op een gegeven moment, ja, is dit een verhaal? Ja, dat was wel duidelijk op een gegeven moment. Maar goed, dan begint eigenlijk pas het verhaal van, okay, wat is er allemaal van waar? En klopt dit ook? En hoeveel mensen zouden dit kunnen bevestigen? Het hele bewijsvraagstuk komt eigenlijk nog pas later.
Want je gaat je natuurlijk ook afvragen, waarom vertellen deze mensen mij dit verhaal?
Ja, moet wel zeggen dat allemaal niet, het ging allemaal niet heel erg makkelijk. Dus je kan natuurlijk meteen denken van, mensen gaan de vuile wassers even buiten hangen, want die hebben een rekening te vereffenen met de bazen die daar zitten. Maar dat is eigenlijk geen enkel geval zo geweest. Dus het was bij iedereen een ontzettend gedoe om überhaupt ze zover te krijgen om een keer te praten. Vaak heb je ook meerdere gesprekken, hoor. Het is echt niet zo dat je in het eerste gesprek al meteen alle narigheid op een presenteerblaadje krijgt. Want mensen willen dat niet vertellen.
Kenden ze jouw naam? Kenden ze Follow the Money?
Ja, ja, sommige wel, sommige niet. Meeste gingen ook wel eventjes googlen van wie heb ik nu aan mijn fietsstuur hangen, weet je wel. Oh ja, je hebt er wel een, oké, nou ja, dan... Jij schrijft wel vaker over dit soort dingen. Nou, dan wil ik het wel een keer, maar wel altijd op absolute vertrouwelijkheid. Ook zeker in het begin, mensen die er echt al jaren niet meer zaten.
Anoniem bedoel je?
Ja, die gewoon echt een garantie willen dat je echt op geen enkele manier hun naam verbindt aan een eventueel verhaal. Waar op dat moment ook nog geen sprake van was. Hè. Je weet helemaal niet of dit er gaat komen. En dan ook echt, ja, en als je ze dan spreekt en dan echt nog bang zijn van dat zelfs jaren na dato dat de lange arm uit het AMC dan toch nog ervoor zou kunnen zorgen dat ze hun baan zouden verliezen, heel ergens anders.
Want even tussendoor, jaren na dato zeg jij, de titel, dat valt mij op, daar staat hoe een zwijgcultuur in het Amsterdam UMC slachtoffers maakt, niet maakte.
Ja.
Is het nog steeds gaande?
Ja. Ja, dat denk ik wel.
Dat weet je niet zeker?
Ja, dat weet ik wel zeker. Want er zijn dit jaar nog meldingen gedaan bij de vertrouwenspersoon over een van de bazen. En dat is al 13 jaar aan de gang. En die meldingen die zijn eigenlijk altijd ongeveer hetzelfde. Die gaan altijd over intimiderend gedrag, vernederen. Mensen heel erg klein maken. Mensen bestraffen als ze kritiek hebben. Dus nee, dat gaat nog wel hoor. Het is wel, denk ik, in gedaante veranderd. Maar dan kom je een beetje over... Het is ook een wisseling van de wacht geweest en zo.
Nou, daar komen we straks inderdaad op, ja. Hoe het dan nu is. Dus jij ging in gesprek met meerdere mensen. Koffie drinken, anoniem, op geheime plekken, neem ik aan. Waar vond dat plaats?
Nou, meestal niet in... Of een aantal keer wel. Maar er waren echt een aantal mensen die ook echt niet in een horecagelegenheid in Amsterdam wilden gaan zitten. Want dan toch bang waren dat ze gezien zouden worden door iemand uit het ziekenhuis. En nou ja, dat kan kennelijk duidelijk zou worden dat ze met een journalist zouden hebben gepraat. Ja, het grensde op een gegeven moment wel echt aan paranoia. Er was één iemand, want meestal je stuurt eerst een berichtje. Maar je wil ook niet hebben dat als iemand dienst heeft of op de OK staat, dat die opeens, journalist aan de lijn heeft.
Nee.
En dus die, ja goed, die persoon die belde later terug en die zei toen echt van ja, moest even denken hoor, want ik dacht eigenlijk dat jij misschien ingehuurd was door het ziekenhuis onder valse voorwenselen om eens te kijken of ja, welke vuile was wij allemaal buiten hangen met de buitenwereld.
Ingehuurd door het ziekenhuis?
Ja, dat zei hij. Zo van, jij bent misschien wel een spion en straks praat ik mijn mond voorbij. En dan blijkt dat ik gewoon indirect mijn eigen baas ingeseind heeft over alle dingen die niet goed gaan bij ons.
En hoe snel kon je hem toen overtuigen?
Nou, niet. Deze bron heeft uiteindelijk ervan afgezien. Die zei ook echt van, ja, zeiden overigens meer mensen hoor. Van, ja, ik ben heel erg bang dat toch, zelfs als mijn naam niet genoemd wordt, dat er toch dingen herleidbaar zijn of dat de bazen toch straks denken, hij moet een van de mensen geweest zijn of die bron moet een van de mensen geweest zijn die hier hebben gewerkt.
Margot, op welk moment kwam jij in aanraking met dit verhaal?
Nou, toen Lucien mij daarover vertelde. Ik ben teamlead zorg, dus vandaar dat hij bij mij terecht kwam. En ik had natuurlijk al vaker met zo'n bijltje gehakt om het echt heel kwetsbare bronnen om te gaan informatie op te halen en daar en die ook te kunnen verifiëren. Ik bedoel, met kinderen in gesloten jeugdzorg gesproken, met ouders die in een afhankelijke positie zitten ten opzichte van de jeugdbescherming. Dus, maar zo gortig als dit had ik het eigenlijk ook nog niet echt meegemaakt.
Nee, want jij bent toch niet snel meer verbaasd, lijkt me. Nee. Ik heb je vaker gesproken in de podcast over de meest bizarre toestanden in andere sectoren, inderdaad.
Ja, dat klopt. Maar de angst die van deze mensen afstraalde, dat was bijna tastbaar.
Hoe voelde jij dat dan?
Nou, dat kun je zien en hoe ze zich gedragen, hoe ze naar je kijken. Ik ben bij veel gesprekken geweest. Ja, op het moment dat Lucien bij mij uitkwam, had hij al een aantal gesprekken gevoerd met bronnen. En die heb ik terug kunnen luisteren.
Oh, want die had jij opgenomen met hun medeweten?
Ja, zeker.
En de belofte neem ik aan om...
Ja, voor eigen gebruik. Maar je verzamelt er zoveel. Ja, tenminste, dat is de bedoeling. Dat je op een gegeven moment niet meer exact weet wat mensen hebben gezegd. En je wil ook nog misschien op een later moment dingen terugluisteren. Van, heeft iemand niet ook iets gezegd over dit onderwerp? Dus, maar uiteraard in overleg met de mensen.
Oké, dus jij hoorde die opnames in eerste instantie?
Ook, ja. Maar ook als je dan met bronnen afspreekt en je ziet ze, dan zie je gewoon eerst wantrouwen. Zo van, wie zijn jullie nou eigenlijk? En kan ik jullie mijn verhaal wel toevertrouwen? En daarna, ja, er is ook altijd iets van een bedenktijd nodig. Zo van, wil ik dit eigenlijk wel kwijt aan jullie.
De bedenktijd die ter plekke nog... Want ik kan me voorstellen dat je dat van tevoren eerst bedenkt... of je wil praten, toch?
Nee. Ze eerst even kijken wat voor vlees ze in de kuip hadden. En daarna bedenken van... ga ik dit aan ze toevertrouwen, ja of nee? Misschien ook met het thuisfront overleggen. Dat weet ik allemaal niet zo goed. Maar ja, het waren ook best wel heftige verhalen... die ze ons vertelden, uiteindelijk.
En waar moet ik jullie dan voor me zien? Waar zaten jullie?
Overal en ergens. Anonieme plekken langs de snelweg. Koffiebarretjes. Restaurants. Maar allemaal buiten Amsterdam. Ja,
bij mensen thuis. Ja, ter aanvulling wat wel interessant was hier. Dat de angst was echt. Bedoel, wij zijn allebei wel gewend dat informatie kostbaar is. En dat mensen bang zijn om je iets te vertellen. Maar hier was het echt in meerdere gevallen... dat er gewoon echt fysieke reacties optraden... bij de mensen met wie je sprak. Dus huilbuien heb ik gezien. Ik heb mensen gezien die echt met hele grote pupillen... nou, bibberend zou ik niet zeggen... maar echt met een half kromme rug zo'n gesprek ingaan. Tijdens dat gesprek een beetje in paniek raken... en zeggen van ja, als ik dit ga vertellen dan... vervolgens dat ook niet doen en pas later of het niet hebben verteld. Dat is ook nog een paar keer gebeurd.
Trillen.
Ja.
Oké, dus dit is de sfeer en jullie vertellen hoe lastig het was. Maar wat vertelden ze nou eigenlijk? Wat is daar aan de hand?
Nou, het begon eerst met wij hebben ooit twee Duitse afdelingshoofden gekregen. Of eigenlijk één afdelingshoofd met een secondant. En die zijn op een gegeven moment een regime gaan voeren waar, nou ja, plat gezegd, de honden geen brood van lusten.
En waarom Duitsers?
Ja, het is een lang verhaal. Verschillende meningen ook een beetje over. De ene zegt van ja, er waren gewoon te weinig goede Nederlandse anesthesiologen voor die job. We hebben ook wel gehoord dat die afdeling op het AMC een beetje een, nou ja, anarchistisch zootje ongeregeld was. Met allemaal mensen die van zichzelf dachten dat ze de beste dokter waren. En dat er weinig orde en regelmaat was. En dat dus het bestuur toen gedacht heeft, nou weet je wat, we halen een paar Duitsers. Die rammen de orde er dan wel in.
Ja, want die anarchistisch, ik denk dan nu, er is toch juist zo'n duidelijke hiërarchie?
Ja, relatief. Maar die is, wat ons in ieder geval is wel verteld, dat in Duitsland nog een stuk strikter is. Dus in Duitsland heb je echt, als je op een afdeling heb je de oberarts. Dat is de grote baas. En de overlevering is wel een beetje, als je daar werkt op zo'n afdeling, dan werk je echt ten dienste van de oberarts. Dus je hebt één hoofd, die bepaalt alles. Die verdient ook vrij veel geld. En de rest zijn, nou, ik zal niet zeggen lakeien, maar die zijn echt ondersteunend. In Nederland is dat iets minder stijl. Dus daar heb je ook nog wel, daar heb je ook subhoofden. En dan heb je ook nog verschillende disciplines die door elkaar lopen. Dus onderzoek, onderwijs, gewoon klinische zorg. Maar ook hier, ja, hoe het in ieder geval is, het verhaal was van ja, die hebben er een soort standaardisatie ingeslagen. Ook ten koste van heel veel collega's. En hebben dat ook eigenlijk gedaan zonder... Nou ja, zonder zicht op wat de menselijke consequenties daarvan waren. Dus er zijn mensen vermalen. En dan heb je het eigenlijk nog heel erg over het arbeidsdeel. Van hoe gaan mensen met elkaar om. Maar vrij snel, maar dat heeft wel lang geduurd voordat dat inkleuring kreeg, werd ook al gezegd van ja, en dat is nu al zo lang aan de gang, dat we eigenlijk nu ook sinds een aantal jaar gewoon zien dat de zorg verslechtert. Dat er gewoon dingen niet goed gaan en dat mensen hun mond houden, of dat je niet meer de prikkel voelt om daar nog eerlijk iets over te zeggen, omdat je bang bent dat dat of, nou ja, op represailles zal leiden, of dat je gewoon dat er helemaal niks mee gedaan wordt. Maar wat dan die specifieke voorbeelden waren, dat kwam eigenlijk pas later. En daar zag je ook wel bij heel veel van onze bronnen dan, ze erkenden dat dat het geval was, maar ze vonden het heel lastig om daar specifiek iets over te vertellen, want dat zijn vaak hele herleidbare situaties. Als er iets misgaat in een operatiekamer, dan staat er een anesthesioloog bij, een anesthesiemedewerker, een chirurg, nog wat OK-assistenten. En dat is het dan wel. Ja, als dan iemand achteraf gaat vertellen wat daar niet goed is gegaan, dan is vrij snel terug te herleiden wie dat dan gezegd moet hebben. Dus dat was denk ik een hele grote rem bij die mensen om te vertellen wat de precieze consequenties op die zorg waren. Maar dat die er waren, dat was ook al vrij snel werd dat gewoon gecommuniceerd.
En dat was voor mij ook echt wel een reden om als follow the money in dit verhaal te willen vastbijten. Ik bedoel, angstcultuur op een redactie, dat is heel erg. Maar een angstcultuur in een ziekenhuis waar mensen naartoe gaan die afhankelijk zijn van dokters, die doen wat goed is voor die patiënt. En als ze dat dan niet meer durven, als de dokters dat dan niet meer durven, ja, dan...
Dan is het ernstig.
Dat is ernstig, ja.
En het artikel begint ook met het voorbeeld van een ernstig geval. Van een vrouw die geopereerd wordt en in brand vliegt. Daar had ik nog nooit van gehoord. Jij,
Margot? Ik had daar ook nooit van gehoord. Ik vond het verbijsterend. Kijk, dat er fouten worden gemaakt in een ziekenhuis.
Maar vertel eens wat er gebeurde dan.
Wat er gebeurde is dat een vrouw naar binnen werd gereden voor een acute hartoperatie. Moest open. Haar borst lag open. En ze kwam van buiten, dus dat moet je ontsmetten voordat je daarmee aan de gang kan. Dat is gebeurd met een alcoholhoudende ontsmetter. Te veel. En in snelheid, want ja, het moet rap. Iedere seconde telt. De chirurg is vervolgens gaan snijden met een verhit mes. Dat gebeurt ook vaker. Want als je gaat snijden met een verhit mes, dan schroei je meteen de wond dicht, waardoor je minder bloedverlies hebt. Maar hij heeft niet lang genoeg gewacht, waardoor het alcoholhoudende middel in de fik is gevlogen. En omdat je dat niet zo goed kan zien, het zijn geen gele vlammen, maar het zijn eigenlijk doorzichtige vlammen, heeft het ook eventjes geduurd voor het personeel het in de gaten kreeg dat deze vrouw in de brand stond. En daarna is er ook meteen gehandeld en is het vuur uitgemaakt, operatie afgemaakt, is ze naar de intensive care gegaan en daar is ze vervolgens overleden. Ja.
Ja, en het is, dit klinkt als een calamiteit uit het boekje. Zo wordt het ook wel genoemd door een oud-inspecteur. We hebben ook nog wel wat andere mensen hierover gebeld.
Oud-inspecteur waarvan?
Van de inspectie in de gezondheidszorg en jeugd. Die ook de ziekenhuizen controleert op dit soort fouten. Het lastige aan deze situatie is een beetje dat je, kijk, dit soort dingen, hoe wreed het ook klinkt, kijk, dit gebeurt gewoon. En er is natuurlijk niemand die 's ochtends uit zijn bed stapt en denkt, ik steek vandaag even een patiënt aan.
Nee.
Buitengewoon traumatiserend, ook voor mensen die erbij staan. Maar dit is een beruchte calamiteit. Dus het gebeurt wel eens vaker, weet ik, uit meerdere bronnen. En het is ook best wel makkelijk te verhelpen. Want meestal, als dit soort dingen gebeuren, dan moet je eigenlijk naar de inspectie, dan moet je daar een melding van maken, is iets heel erg misgegaan. Moet je een soort onderzoek instellen. En dan moet je ook een soort concrete verbetermaatregel invoeren. Die moet voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt. Nou, wat kan dat in dit geval zijn? Nou, is het ook wel een goed voorbeeld. Je zegt gewoon bijvoorbeeld bij dit soort spoedgevallen, gebruik je niet meer die desinfectant met alcohol, maar op waterbasis. Die is er gewoon, kennelijk. En dan heb je nooit meer het gevaar dat je er misschien te snel op gaat met een heet mes. Want dat die snelheid erop zit, is op zich heel logisch. Er heeft te veel alcohol opgelegen en ja, er is te snel opgegaan, dus het heeft eigenlijk niet kunnen verdampen. Dat is een beetje de verklaring.
En het idee van het melden van dit soort calamiteiten, zo worden ze genoemd, is ook dat men ervan kan leren, hè?
Ja, nou, het is ook een juridische discussie. Dus wat men hier, het moet een calamiteit is ook echt een blunder eigenlijk, met ernstige consequenties voor een patiënt. Het kan of de dood zijn, maar goed, als iemand in de brand steekt, snap je ook wel van wat hier is gebeurd, en dat is denk ik waarom het, en dat was voor heel veel bronnen die hiervan wisten wel reden om dat met ons te vertellen. Het was eigenlijk een rode draad in hun betoog over wat er met die zorg aan het gebeuren was. En dat was namelijk dat deze patiënt was dan al heel slecht. Dus de kans dat deze mevrouw het niet het wel gered had, was sowieso vrij klein, is ons verteld. En die is ook op de IC, weten niet zeker natuurlijk, maar die is vermoedelijk overleden aan de aandoening waar ze überhaupt voor geopereerd werd. Nou, waarom wordt het dan niet gemeld aan de inspectie? Volgens bronnen, en dat blijkt inmiddels ook wel een beetje in de reactie van het ziekenhuis. De redenatie is dan van ja, maar ja, weet je, deze patiënt ging toch al dood eigenlijk. Dus ja, dan hebben we ondermaatse zorg geleverd. Dat is een beetje de, goed, als je dat koppelt, die gedachte aan bijvoorbeeld zo'n oordeel van zo'n oud-inspecteur, die zegt echt, ja, dat is totaal van de zotte. Dat speelt helemaal geen rol in je beoordeling. Ik bedoel, als je dit bij iemand doet met een enkeloperatie die je in de brand zet, dan is het vrij duidelijk. Waarom zou het uitmaken als een patiënt heel slecht is en je maakt zo'n blunder, die je in principe ook gewoon, ik bedoel, je kan ook snel bij een arm moeten of zo, in een spoedgeval, een arm in de brand vieren, dan is het hetzelfde verhaal. En ja, dan moet je huidtransplantaties of zo vergoeden. En dan zit er vaak ook nog een soort schadelast aan. Ja, dat bij iemand die overlijdt heb je dat niet. Maar die zeiden eigenlijk van, dit zijn het soort voorbeelden. En we hebben er meer hoor. We hebben er veel meer gehoord zelfs. We hebben daar twee opgeschreven van gewoon ja, patiënten met lage overlevingskans. Die dan worden binnengebracht, waar niet optimaal op gehandeld wordt. En waar vervolgens eigenlijk een beetje verdoezeld wordt wat er niet goed is gegaan. En waar ook niet heel openlijk van wordt gezegd, dit hadden we anders moeten doen, dit hebben we niet goed gedaan, of dit moeten we volgende keer zo doen.
En zeiden jullie bronnen ook waarom zij dachten dat het niet gemeld werd?
Ja, nou, deze redenatie hoorden we al. Van ja, wij hebben, want er is intern natuurlijk ook wel discussie geweest, ook in de wandelgangen. Want dit soort verhalen horen mensen wel hoor. Dit pikken ze wel op. Van ja, waarom wordt dat niet gemeld? En dan hoorde pas in de wandelgangen. Want het ziekenhuis eigenlijk pas na onze publicatie hebben ze erkend dat ze dit besproken hebben en dat ze het niet hebben gemeld. Tegen ons hebben ze eigenlijk alleen maar algemene antwoorden gegeven. Nu blijkt wel dat wat wij al van onze bron hoorden, dat dat de verklaring is. Van ja, het ziekenhuis zegt gewoon van ja, deze patiënt was al heel slecht. De kans dat we haar hadden kunnen redden was heel klein. Dus is die brand geen calamiteit.
En weten jullie of dit dan bijvoorbeeld ook in andere ziekenhuizen gebeurt? Als andere ziekenhuizen dit zouden horen, zouden ze dan zeggen, oh ja, maar dat gebeurt bij ons ook. En dat meld je dan niet, ja, want de patiënt is overleden.
Nou, dat laatste niet. Maar het gebeurt wel. En dan wordt het wel gemeld, zodat het een volgende keer niet meer gebeurt. Dus dat
hopelijk
je een volgende
keer gebeurt
in een spoedeisend geval bijvoorbeeld niet kunt grijpen naar zo'n desinfectant met alcohol erin, maar dat er een waterhoudende desinfectant klaar staat.
Ja,
Zo simpel kan het zijn. En het ging ons ook helemaal niet om die medische missers blootleggen. Het gaat er dus om dat het lerend vermogen van dat ziekenhuis af aan het brokkelen is. Zo is het ons ook door bijna iedereen die we gesproken hebben verteld, dat eigenlijk het gevolg is van die angstcultuur. Dat het lerend vermogen er afbrokkelt.
Maar in de titel staat zwijgcultuur. En jij zegt nu al voor de tweede keer angstcultuur. Ja. Wat, dat is weer de overtreffende trap. Zo klinkt het.
Ja, dat klopt. Ja. Bronnen vertellen ons wel over een angstcultuur. Wij hebben eigenlijk voor gekozen met het artikel er niet over dat woord niet zelf voor onze rekening te nemen. Ik doe dat nu eigenlijk wel, omdat als je over dit soort dingen zwijgt in een ziekenhuis, ja, dan ik kan me niet voorstellen dat dat om een andere reden is dan angst. Angst voor de gevolgen, voor wat je overkomt als je je mond erover zal opentrekken.
Hebben jullie daar ook voorbeelden van gehoord van mensen die ontslagen zijn bijvoorbeeld, ja, als ze hun mond opentrokken?
Absoluut, meerdere.
Ja.
En ook nog van mensen waar we niks van hebben opgeschreven. Nee, echt met vaststellingsovereenkomsten. Dus gewoon de samenwerking wordt ontbonden en je krijgt een zak geld mee. Meerdere. Dat was ook een probleem. Want je wist dus van, op een gegeven moment komen de voorbeelden van mensen naar boven die iets hebben meegemaakt of die iets aanhangig hebben gemaakt. En die zijn onbenaderbaar. Want dan zit er een advocaat tussen en die zegt, ja, hoe is even meneer Hoordijk. Er is gewoon een vaststellingsovereenkomst. Wij mogen hier niks over zeggen, punt. Nou, ga dan maar uitzoeken wat er gebeurd is. Om nog even terug te komen op gebeurt dit in andere ziekenhuizen? Ik ken een chirurg in het UMCU. Ik ken nog een andere chirurg, heb ik hierover gebeld. En een anesthesioloog in een ander ziekenhuis, academisch ook. Deze situatie voorgelegd van, joh, hoe zit dit? En allemaal zeiden van, ja, het argument dat de patiënt het niet redt is echt op geen enkele reden een argument om dit niet te melden. Je meldt dit, en sterker nog, de instructie van de inspectie is ook, bij twijfel meld je het sowieso, dan beoordelen wij wel of het formeel een calamiteit is of niet. Maar dit, zij zeiden bij alles, ook in Utrecht schijnt dit ook wel eens een keer gebeurd te zijn. En ter context, het UMCU heeft een paar jaar geleden naar een verhaal van Zembla over problemen op de KNO-afdelingen. Er waren ook wat calamiteiten geweest die niet gemeld waren. Dus daar heeft men volgens mij ook wel schade en schande zijn ze daar wijs geworden. Die zei tegen mij, ja, wij melden nu alles. Echt alles. Dus als er maar iets is waarvan we denken, dit is niet goed, dan gaat dat gewoon het systeem bij ons in. En ook de calamiteitencommissie, want dat moet formeel ook intern worden beoordeeld. Die is ook van mening van, we melden dingen gewoon als calamiteit. Ook als we wel zelfs misschien een beetje vermoeden dat het misschien niet is, omdat je eigenlijk nooit meer het gedoe wil hebben wat we hebben gehad een paar jaar geleden, dat ons verweten werd dat we dingen verzwegen hadden.
Is het misschien zo, omdat de leiding in handen was en is van Duitse artsen, is het daar misschien, gaat het daar heel anders? Waren ze het niet gewend of zo om dingen te melden?
Nou ja, de Duitsers waar wij het dan over hebben, dus dat is dan Wolfgang Slack en Marcus Holman, die laten zich juist voorstaan op dat ze een soort kadaverdiscipline hebben, echt wat betreft veiligheid. Dus volgens mij is het bedoel, als je het ze zelf zou vragen, wij hebben ze helaas niet persoonlijk mogen spreken, maar dan denk ik dat ze heel erg zeggen van nee, wij zijn juist die voorvechter van alles eerlijk melden. Zo reageren ze ook naar ons, namelijk dat ze een cultuur hebben waar je juist alles moet melden en geen enkele barrière of drempel mag zijn om dingen aanhangig te maken.
En er zijn ook externe organisaties, is dat die inspectie die om de zoveel tijd een onderzoek doen, hè?
Ja, dat zijn meestal de wetenschappelijke verenigingen ook. Die doen visitaties. Maar dat gaat over opleiding. Maar wat wij daarvan horen is een beetje, je hebt meer van dit soort organen. Dus de inspectie zit meer echt op de handhaving. Maar er zijn ook gewoon periodieke onderzoeken van de wetenschappelijke vereniging van de anesthesiologie bijvoorbeeld. Die doen dan visitaties, zoals dat heet. Maar
daar moet ik dan toch wel aan iets anders denken, maar goed.
Ja.
Oké, maar dit heet ook
die doen ze niet,
ja,
volgens mij,
een bezoek. Ze doen
ja,
een bezoek.
Ze komen dan gewoon, maar wat wij daarvan horen is dat, ja, dan gaat het dus heel erg van wat doe je in situatie A? En wij horen dan ook van onze bronnen van ja, dan word je natuurlijk heel erg geprept van wat je moet zeggen, want je moet er goed op, een beetje alsof je een foto maakt. Maar
je
dat
moet
gaat
een soort examen doen eigenlijk.
Ja,
zo voelt
dus sowieso in ieder geval de mensen die wij spreken, die zeggen ja, wij gaan daar natuurlijk niet vertellen wat we allemaal zien. Want dan sowieso is het herleidbaar. En ja, daar is een visitatie
maar,
eigenlijk
wacht
niet echt
even,
voor.
Natuurlijk, want zwijgcultuur / angstcultuur? Of
ja,
waarom
nou
niet?
Ja, zeker. Dus je gaat bang ook dat het dan toch uitlekt dat je daar iets over gezegd hebt. Bij mij bestaat ook de indruk dat dit soort dingen ook überhaupt niet echt worden getoetst hoor in visitaties. Dus dat het ook bijvoorbeeld gaat over opleidingsplekken. En wat doe je bij op moment X? Dat is vaak waar zo'n visitatie over gaat. Nou, dat kun je vastleggen in een protocol. Maar dat is een heel andere vraag. Dat je zegt van oké, we hebben deze situatie X nu gehad. En we hebben Y gedaan. Hoe kijken we daarop terug? Dus dat is een beetje het verschil volgens mij. Die visitaties gaan volgens mij heel erg over papieren werkelijkheid. Ja, en daar vind je volgens mij niet per se dit soort toestanden. Je kan het wel vinden hoor. Ik denk dat maar als mensen niet bereid zijn daar in een visitatie iets over te zeggen. Ja, dan vind je natuurlijk niks in de rapporten erover.
Uiteindelijk waren 26 mensen bereid om iets te zeggen tegen jullie, anoniem. Weliswaar niemand wilde met naam en toenaam.
Nee, alleen de oud-inspecteur. Die zei, het is biercalamiteit, moet je melden. Was de enige die met naam en toenaam wilde reageren.
En bijvoorbeeld die mensen die dan in huilen uitbarsten. Wat voor soort verhalen vertelden zij?
Dat hing er heel... heel veel ging natuurlijk over hoe mensen... ja, geliquideerd waren van het moet als ze van je af willen wat er dan gebeurt. En er waren een aantal mensen natuurlijk die er gewoon wel uitgezet zijn, op hele rot manier ontslagen zijn. Nee, maar het was echt, ja, het ging heel erg over. Kijk, het wordt heel snel persoonlijk. Dus je moet het een beetje zo zien. Wolfgang Slack, dat is een beetje een hele kleine, eloquente man. Super netjes en degelijk. Echt zo'n klassieke hoogleraar. En Holman is een soort. Ja, hele grote, grove man. Heel gespierd, breed, extrovert. En die twee, die hebben een soort Slak was eigenlijk van de strategie. Zo wordt het steeds verteld. Hè. Die wordt een beetje omschreven als een schaker. En die zet de lijnen uit. Van wat gaan we doen, wat gaan we niet doen. Van wie nemen we afscheid, bla bla bla. En Holman was een beetje de enforcer. Dus op het moment dat er mensen onder druk gezet moesten worden, of er moeten rotgesprekken worden gevoerd, of er moeten mensen gewaarschuwd worden, dan kwam hij steeds naar voren. Dus ja, je hebt een beetje, de Slak wordt een beetje omschreven als een glibberaar, denk ik, als ik het even plat omschrijf. En Holman als een hele rechtlijnige, kiezelharde uitvoerder, die gewoon doet wat de baas zegt. Dat tandem heeft denk ik 13 jaar lang van een aantal mensen afscheid genomen. Heeft een afdeling opgezet met denk ik verdeel en heers. Dus wat je ook heel duidelijk merkte. En dat merk je ook nu nog na publicatie. Er is een soort, het is echt niet zo dat iedereen daar in bibberend over de afdeling loopt. Hè? Dat is ook goed om even te zeggen. Je hebt natuurlijk ook mensen die het daar hartstikke goed hebben. Dus wat dan vaak gezegd wordt, de privileges. Want je hebt privileges op zo'n afdeling. Ik zei net, hè, die anesthesiologen die hebben overal ogen en oren. Nou, die zitten ook op de traumaheli bijvoorbeeld. Nou, de traumaheli is echt zo'n beetje de meest begeerde plek van die hele afdeling. En bedoel, daar kom je echt niet alleen maar als je goed bent. Daar kom je ook als de baas je leuk vinden. Als jij in de planning zit bijvoorbeeld en jij moet voor iedereen de roosters maken, dat wordt ook gezien als een serieuze functie. Als jij heel veel onderzoeksdagen krijgt, wat je dus vrijmaakt van zeg maar wat poli, dat is ook een privilege. Dus er zijn mensen die het daar hartstikke goed hebben, die dus ook een soort loyaliteit hebben aan deze twee bazen. En er zijn natuurlijk mensen die dat wat minder hebben.
Dat is ook het weerwoord natuurlijk van het ziekenhuis. Maar eigenlijk in ieder onderzoek dat echt dit soort resultaten boven tafel haalt. Dus ja, maar jullie hebben maar een kleine groep ontevreden medewerkers gesproken. En dat is helemaal niet representatief voor hoe het hier gaat. Want het overgrote deel van onze medewerkers is juist heel tevreden. En het is hier hartstikke veilig.
Ja, je zei eerder ongeveer 100 mensen op die afdelingen. Jullie hebben er 6.
Na de fusie, hè? Dus ze zijn eigenlijk vorig jaar is dat echt die praktische fusie is vorig jaar gedaan. Dus daarvoor waren het al 40, 50. En nu zit de VU erbij. En dat is echt sinds vorig jaar. Nou ja, vorig jaar in april is de traumaafdeling in de VU gesloten. En toen gingen heel veel anesthesiologen.
Ja, oké, maar
uit
wat
terug.
Ik eigenlijk wil zeggen is, jullie hebben ongeveer een kwart van die mensen gesproken.
Nou, dat durf ik zo niet
Er nee? zitten mensen bij die er ook niet meer werken. Dus het probleem is een beetje die fusie. Kijk, het onderzoek gaat primair over het AMC. Dus dat was tot en met 2018, 19 ook. En dan heb je het over een afdeling van tussen de 40 en de 55, geloof ik. En nu, eigenlijk sinds een jaar, is die hele VU-stroom erbij gekomen. Daar hebben natuurlijk ook mensen gesproken. Van wat vind jij daarvan? En daar merk je eigenlijk hetzelfde. Van, er zijn ook mensen die in de VU, weet ik, die in de VU hebben gewerkt, die niet naar het AMC wilden vanwege de cultuur op die afdeling. Van ja, god, ik wil niet in het AMC werken.
Ja. En die zijn uiteindelijk bij een ander ziekenhuis
gekomen. Ja, die zijn vertrokken of die zijn heel wat anders gaan doen. Ja.
Het hele punt van zijn cultuur is, als je in de zon staat, dan voel je niet hoe koud het is. In de schaduw natuurlijk. Dus er zijn ook een heleboel mensen die zich echt niks kunnen voorstellen bij wat er in ons artikel staat. En ja, good for them, denk ik dan. Maar die andere kant, die schaduwkant, die bestaat ook. En ja, ik denk niet dat het ons in dank is afgenomen dat we dat zo uitgebreid hebben opgeschreven. Maar
nee, en sowieso, als je 26 mensen spreekt en ze zijn allemaal rancuneus, dan heb je volgens mij sowieso een managementprobleem. Maar goed,
want ze waren allemaal rancuneus.
Nee, nou ja, helemaal dat vond niet. Ik dus nee, heel erg meevallen. Nee.
Oh, sorry, je bedoelt juist. Ja, want dat is het argument dat wordt gebruikt.
Ja, ja jullie hebben de verkeerde mensen gesproken en die ook nog op een zijspoor zijn beland. Of die rancuneus zijn. En dat, ja, niets is minder waar. We hebben echt zoveel moeite. Ik bedoel, dit is niet op een dienblad. Als je rancuneus bent, dan bel je gewoon een journalist op en dan verzamel je een dossier en dan geef je het gewoon het kant-en-klaar pakket af. En dan heb je in, nou ja, weken, misschien 2 maanden, heb je een verhaal.
Terwijl jullie zijn een jaar bezig geweest.
Ja, ja, exact. En we hebben echt ook een aantal punten gehad dat we er bijna mee gestopt zijn. Zo moeizaam ging het contact leggen met mensen. Elke keer afzeggingen, ik doe het toch niet.
En de mensen die het wel deden, met welk motief deden zij het? Hopen zij op verandering?
Een deel. Een ander deel is heel cynisch. Die verandering gaat er niet komen. In ieder geval niet intern. En ik denk met wat we nu weten dat redelijk klopt. Nou ja, ik denk bij de meesten dat het overtreffende belang wel echt was. Van ja, we hebben eigenlijk die fusie nu. En we zien dat die cultuur om voor dat veilig melden, dat gewoon niet goed gaat. Van ja, dit wordt gevaarlijk. Dat is gewoon denk ik echt de reden geweest voor de meesten. Van als we zo doorgaan nog een paar jaar, dan hebben we dadelijk echt een afdeling waar gewoon vreselijke dingen gebeuren die niet meer tijdig worden gezien, waar niet meer van geleerd wordt. Dus ik denk patiëntveiligheid dat de overtreffende trap is geweest.
Ja. En je zei ook nog, het heeft een jaar geduurd. Want het lijkt nu alsof we alleen maar met mensen hebben gesproken. Maar dat is dus echt niet zo. We hebben ook veel bewijs verzameld. Apps, mails, brieven, documentatie waaruit blijkt dat het klopt wat ze zeggen.
En kwam dus die documentatie weer van andere mensen of van dezezelfde?
Nou ja, dat verschilt. Dat verschilt per verhaal natuurlijk. Maar wat we hebben opgeschreven, dat kunnen we dubbel en dwars aantonen. Alleen, omdat we natuurlijk met bronbescherming zitten, kunnen we niet altijd het achterste van onze tong laten zien.
Nee, en het was ook wel een puzzel. Dus je had op een gegeven moment wel dat je van iemand gehoord had hoe een bepaalde situatie gegaan was. Maar die had er dan misschien niet bij gestaan zelf. Dan moest je uit gaan vogelen wie daarbij had gestaan. Ja, en dan moest je. Maar je mag ook niet tegen mensen vertellen van ik heb dat van, dat moet je niet doen. Dus je moet dan ook, dan moet je weer een manier verzinnen om bij iemand terecht te komen. Nou, die schrikt dan bijvoorbeeld heel erg. Of zo is het een beetje gegaan. Dus het is ook vaak een beetje een spel geweest van oké, je hoort ergens wat. Dan ga je dat ergens anders voorleggen en dan kijken wat er loskomt. En soms niks, soms weer een andere tip dat je weer naar iemand anders moest. Die heeft nog wel een mailtje misschien, mogelijk. Maar je mag het niet vertellen dat ik je die verwijzing heb gegeven.
Dus je hebt ook een punt gehad, heb jij mij van tevoren verteld, waarop je dacht, nou laat maar, want ik krijg het niet rond, het verhaal.
Dat was denk ik 5 maanden of zo echt al onderweg. En ja, mensen hadden afgezegd. Het was ook niet helemaal duidelijk steeds van dat van die patiëntenzorg. Het was heel erg aan, het broeide heel erg, maar heel concreet werd het steeds maar niet. En het werd steeds maar niet concreet omdat men bang was voor de represailles. Nou ja, dus toen hadden we ook nog dat bekend werd dat Wolfgang Slack die stapte op. Die ging met vervroegd pensioen.
En dat kwam als een verrassing voor jou.
Ja, totaal. Want toen dacht ik eigenlijk van, ja, jezus, weet je wel, nu hebben we al die inspanningen aan het doen over een afdeling die misschien er over een aantal maanden heel anders uitziet met een verse leiding. En dan heb je helemaal, waar heb je dan nog een verhaal over?
Margot, hoorde jij toen ook, of dacht jij toen ook, toen je hoorde dat Slack opstapte, van, oh, daar gaat ons verhaal?
Nou, gedeeltelijk dacht ik van, oké, okay, de relevantie wordt nu wel minder. Maar goed, toen kwam zijn afscheid, waar Lucien een soort van undercover naartoe is gegaan. Of in ieder geval,
hij heeft niet
gelogen dat over wie hij was, maar hij heeft zich aangemeld en hij is daar gewoon naartoe gegaan.
Ja, een afscheidssymposium gaf hij.
Ja. Dat was wel de ommekeer volgens mij.
Ja, nou in dezelfde. Ja, er werd ook al bekend ook van Slack had zelf gezegd intern dat hij het tijd vond voor een frisse wind en dat er nieuw leiderschap en met andere woorden, een soort hele cultuurverandering.
Oh, oké. Okay.
Dat dacht ik dat er aan zat te komen. En toen heb ik ook nog eens gevraagd aan de aantal mensen die we dan wel gesproken hadden van wat denk jij? Wordt het niet gewoon Marcus Holman?
Zijn opvolger.
Ja, en daar werd toen nog van gezegd. Dan heb je het dus echt over voor de zomer van nou, weet je, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Want die heeft zoveel. Ja, dat is zo'n botte hork. Plat gezegd, dat is zo'n. Daar kleeft zoveel aan. Die heeft zoveel conflicten gehad met mensen op de afdeling. Ik denk dat het bestuur dat niet durft.
Dat zeiden jouw bronnen.
Ja, dus toen dacht ik ook van nou god. En toen kwam het afscheid van Slack, het symposium. En daar kreeg ik eigenlijk per toeval gewoon een mailtje van. Van joh, dit wordt zijn afscheid. Hier hebben ze allemaal bij elkaar. Dus de raad van bestuur, de visiebestuur, alle bobo's waren daar. En ik heb even zitten kijken. En ik kom me daar eigenlijk gewoon zonder mijn naam op te geven voor opgeven. Ze telden eigenlijk alleen hoeveel mensen daar naartoe zouden komen. Of een beetje de grootte van de zaal in te slaan. En daar ben ik toen maar heen gegaan. Ja,
een doktersjas aan?
Of? Nee, gewoon als mezelf in een overhemd. Ik ben even buiten. Op een gegeven moment sta je dan bij een collegezaal. En dan zie je van die klosjes mensen naar binnen waddelen. Ik dacht, nou, ik loop er gewoon achter één aan. En dan denkt iedereen, die gast die hoort bij hun. En ja, en Wolfgang Slack die stond ook echt bij de entree. Dus, en
om iedereen welkom te heten.
Ja, en die keek ook maar aan mij. Maar ik zag ook dat hij dacht, wie is dat? Maar ook de ongemakkelijkheid dat hij dan wel voelde van ja, als ik nou ga vragen wie jij bent, dat is wel een beetje asociaal op een afscheid. Hè? Dus die deed gewoon heel, heel hoffelijk, want dat is die volgens mij wel. En ik liep zo lekker voorbij en toen ben ik gaan zitten.
En wat deed jij? Deed je ook hoffelijk?
Ja, ik heb gewoon geknikt. Ben lekker een plekje gezocht bovenin. En ik verwachtte er niet eens zoveel van, want het is meestal heel saai. Ja, en er is toen een middag losgebarsten waarvan ik echt dacht van ja. Zeg maar, ik wist meteen ook van zeg maar, het was zo klef. Het was zo ontzettend gênant op punten dat je echt denkt. Ik bedoel, deze man kreeg echt uit elke hoek van de zaal kreeg die veren in zijn kont gestoken. Voor precies de dingen waarvan wij steeds horen dat het daar helemaal mis op zat. Dus hoe die met zijn personeel omgegaan was. Dan hoor je iemand van het bestuur of het divisiebestuur zeggen van ja, je hebt altijd zo goed voor de menselijke maat gekeken. En je hebt zo goed voor je mensen gezorgd. Zelfs als ze in de problemen waren. Applaus. Vervolgens patiëntveiligheid. Dat was een kernpunt geweest. Dat was een rode draad geweest in zijn carrière. En ja, het was surreal. Het was echt. Het werd maar ongemakkelijker. Dus het begon met divisiebestuur, raad van bestuur. Gewoon de hoogste bazen van het ziekenhuis. Die daar ook zo'n verhaal afsteken. Ja, en wat me daar heel erg van bij is gebleven. Is hoe. Bedoel, de vraag die nog steeds heel erg over dit onderzoek hangt. Hoe kan het dat deze mensen zo lang op zo'n manier zo'n afdeling kunnen runnen? Nou, toen ik daar geweest was, wist ik dat. Van ja, deze mensen zijn zo klef met elkaar. En die horen natuurlijk elkaar te corrigeren. Hè? Dat is gewoon dat is de piramide van het bestuur van zo'n ziekenhuis. En dat zijn allemaal nou, vriendjes van elkaar. Dat is een beetje plat. Maar zeg maar, iemand van de raad van bestuur die zei op een gegeven moment van nou ja, we komen elkaar vast wel weer tegen op Bonaire. En dan gaan we samen duiken. En ik denk, ja, weet je, samen duiken. Het is gewoon een soort vakantievriend. Ja, nogal wie dus. Dat al die meldingen die we hebben ontvangen over. Ja, want er zijn heel veel meldingen over deze mensen gedaan. Over dat regime door de jaren heen. In allerlei vormen. Daar hebben we wel verslag van gedaan. Wat is de reden dat daar niks mee gedaan is? Nou, dit.
En zaten jouw bronnen ook in de zaal?
Ja, ja, er zaten wel een aantal bronnen in de zaal. Die, niet iedereen had mij daar ook verwacht. Dus het was ook een. Ja, dan moet
nou,
je
soort... ik denk dat niemand jou daar had verwacht.
Nee,
of...
nee, precies.
Niemand. En hoe ging dat dan?
Nou, een beetje ongemakkelijk. Ja, ik zag wel een paar mensen die iets van een lijkbleek gezicht kregen. Want die kwamen daar dan toch. Ja, toch ook een soort laatste eerbewijzen met een beetje als een boer met kiespijn. Ja, en dan moet je maar acteren dat je elkaar nog nooit gezien of gesproken hebt. Wat ik dan maar doe. Maar dat was een beetje awkward. Ja,
maar zag je dan bijvoorbeeld dat sommige mensen niet klapten als er zo'n speech werd gehouden?
Nou, dat niet echt. Maar je zag wel bij sommige opmerkingen, met name over zeg maar dit soort dingen, samen duiken, dat je echt een beetje zo van ja... plaatsvervangende schaamte. Maar dat is interpretatie. Hè? Dat denk ik. Ik zit dan in de zaal ook een beetje te gluren naar mensen. Van hoe kijken ze ernaar? En je wil natuurlijk ook niet de hele tijd naar dezelfde mensen kijken. Omdat dan ook. Dat je misschien dan ook verraadt dat je iemand kent. Maar dat was wel heel ongemakkelijk. Ja, dat droop er voor mij in ieder geval wel echt af.
Hoe waren de reacties? Ik heb jou gehoord op Radio 1. Daar kon je je verhaal in 6 minuten vertellen. Toen kwam de woordvoerder van het Amsterdam UMC. Behoorlijk stotterend, viel mij op. Ik weet niet of hij dat normaal ook doet. Maar wat voor reacties zijn er zo al geweest? Hoeveel maakte dit los?
Nou, wel een hoop. Ja, wij hebben sowieso vrij lang met die woordvoerder ook contact. We zijn op een gegeven moment verklikt door iemand.
Verklikt?
Dus wij, dat onderzoek liep natuurlijk helemaal onder de radar. Je wil niet... dat iemand weet dat je dit aan het onderzoeken bent. Want dan weet je één ding. Dan gaan de luiken die nog openstaan gaan ook dicht.
En bovendien wilde ook gewoon zeker weten dat het klopte. Dat het verhaal
nou, dat
klopte.
Ook. Ja, je dus... wil gewoon zorgvuldig zijn. In alle stilte wil je die gesprekken kunnen voeren. En op een gegeven moment hadden we ook wel rekening mee gehouden. Was natuurlijk, op een gegeven moment wordt het risico natuurlijk best wel groot. Dat iemand toch tegen de baas zegt. Joh, ik ben benaderd door een journalist. En die vraagt allemaal over hoe jullie de afdeling managen. Dat gebeurde nou, eigenlijk al toen we klaar waren. Toen heeft... Marcus Holman, want dat is nu de baas. Dat is dus de baas geworden van de opvolger van Slak.
Oh ja, want dat heb je nog niet eens gezegd. De mensen dachten, nou dat zal wel niet, maar dat is dus gebeurd.
Ja, hij werd het wel. Hoe het precies is gegaan is niet helemaal duidelijk. Maar het werd ook duidelijk op dat afscheid, op dat symposium van ja... dat hij in zijn grote schoenen zou gaan staan. En ik bedoel, je moet je voorstellen, zo'n Marcus Holman was echt... Dat is de gangmaker van zo'n middag. Hè? Dus je hebt allemaal... Ja, lofredes. En hij kan heel goed zo'n zaal bespelen. Dus die hele zaal reageert ook heel erg op hem. En het was, ik bedoel, echt wel, dat kan hij goed. Hij is gewend om echt te spreken. En we zijn op een gegeven moment aan het eind dus helemaal van... ja, en ik ga in jou dank dat ik in je schoenen mag staan. En hij werd helemaal emotioneel. Dus zijn stem sloeg ook over. Hij is de baas geworden. Dus even voor de goede orde. Nou, toen begin dit jaar dus bekend werd dat bij hun... dat onderzoek van ons liep. Toen heeft hij meteen een mailtje naar zijn hele afdeling gestuurd... die wij ook weer gezien hebben van... ik ben heel erg geschrokken. Er loopt een onderzoek van journalisten naar onze afdeling... over angstcultuur, vriendjespolitiek. En ja, ik kan me voorstellen dat de mensen die benaderd zijn... ook heel erg geschrokken zijn. Wat je natuurlijk al...
Geschrokken?
Ja, dat kun je natuurlijk op meerdere manieren interpreteren. Ja, maar okay. Daar kun je ook al een beetje in horen. Van, dat is bijna een soort bedreiging al. Van, oh ja. En op diezelfde dag belde de woordvoerder al. Van joh, we hebben dit gehoord. En dat was eigenlijk nog... Maar best vriendelijk gesprek, vond ik. En toen heb ik gewoon gezegd, van, ja, dat klopt. En nou ja, we zitten op zich in afrondende fase. Vind je het oké, als wij bij je terugkomen... op het moment dat we tijd vinden om Wolfgang Slak en Marcus Holman... eens een keer goed te spreken? En,
nou, dat waren jullie sowieso van plan,
ja,
neem
ik aan. Ja, daar zaten we al heel erg... We waren dat eigenlijk al aan het inplannen, dat moment. Dus het kwam redelijk toevallig samen... Een week later...
Maar uiteraard wil je die mensen natuurlijk ook spreken. Ja. Dat zonder
dat moet eigenlijk.
Hun kant van de zaak is het allemaal niet compleet. Dus dat, we wilden dat heel graag, ja.
Ja, nou, een week later met hem gebeld met dat verzoek. Van nou, we zeggen, ja, op zich, het is ja, het is een serieus onderwerp. Ik heb maar gewoon eerlijk gezegd ook waar het over ging. Van ja, signalen van, of in ieder geval aantijgingen van een angstcultuur... vriendjespolitiek en ook dat de patiëntveiligheid in een aantal gevallen in het geding is. En dan over een periode van een jaar of 13. En dat werd meteen een heel, heel vervelend gesprek. Dus die woordvoerder die begon al meteen van... die wil dan eigenlijk alles weten, wat ik op zich wel begrijp... die wil dan precies weten waar we mee komen. En wij gaan natuurlijk niet alles achter de komma vooraf aan opgeven. En nou helemaal niet als we nog geen afspraak hebben... over überhaupt of er een gesprek komt. Maar dat werd al meteen een soort van... ja, en ik weet natuurlijk ook niet wie jou over deze afdeling heeft gegidst. Rancune, dat woord viel ook al meteen. Van, nou, dat moeten vast al bij mensen geweest zijn die met nog een rekeningetje te vereffen hebben. Ja, en vanaf dat moment zijn we eigenlijk in een soort rare onderhandeling met hem gekomen. Van ja, wat worden de voorwaarden voor zo'n gesprek? En ja, dat waren we weer een week verder met heen en weer mailen. Van wat konden we vertellen over wat er was? Ja, en dat vond hij steeds niet genoeg. En toen hebben wij op een gegeven moment met hoofdredacteur Harry erbij gezegd. Van ja, dit kan nog wel weken duren. We kunnen nu ook gewoon alle vragen die we hebben, zetten we op schrift. Dus ze geven ze een week met nog een keer het verzoek. Ontvang ons alsjeblieft. Want dat is echt voor iedereen de beste methode. Maar dan wel met een deadline erop. Dat hebben we gedaan.
Hoeveel vragen waren dat ongeveer, Margot?
89.
Echt? 89?
Ja.
Ja, en daarna nog 13 daarna. Dus er zijn nog wat vervolgvragen. Dik 100. En dan is het argument meteen. Ja, het zijn zoveel vragen. Dat gaan we wel schriftelijk doen. Want dat kan allemaal niet in een gesprek.
Grappig is dat, hè? Dan speel je dus open kaart. Wat ze vragen. En dan gaan daar de luiken dicht. Dat vind ik altijd zo'n bizarre gang van zaken.
Maar, ja, en dan even heel kort samenvatten. Van waar komt zo'n ziekenhuis dan mee? Nou, heel weinig. Dus eigenlijk ik heb het even geteld. Of dat er 18 vragen waren. Waar een tekst stond die je kon interpreteren als een antwoord op de vraag. De rest van de vragen had of geen antwoord. Want patiëntdossier of personeelsdossier. En daar doen we geen uitspraken over. Dus casuïstiek zeggen we sowieso niks over eigenlijk. Of een woordenbrei waar dan helemaal geen antwoord in verstopt zat. Wat gewoon een soort statement was. Ja, en daar doe je dan eigenlijk niks mee. Toen hebben we 2 dagen van tevoren het hele stuk, conceptstuk, nog aan ze voorgelegd. Echt als laatste poging om ze echt nog zo van jongens.
Ja, wel met alles erin.
Alles, ja. Dat is niet gebruikelijk, want dat is ook vaak een beetje. Ja, bedoel, je hoeft dat ook formeel niet meer te doen als je zo. Maar ik dacht, ja, ook toch een soort ultieme poging. Want misschien zeggen ze nog, kom alsjeblieft langs. En dat hebben ze toen niet gedaan. Toen kwam er eigenlijk nog een vrij agressief statement. En dat was het. En het eigenlijk de rode lijn in hun reactie is. Ja, wij ontvangen heel andere signalen. We hebben loketten voor dit soort dingen. En als mensen zich daar ze zich niet prettig voelen, dan weten ze waar ze naartoe moeten om dingen aanhangig te maken. En
ja, mijn deur staat altijd open. Dat hoor je vaker. Mijn deur stond altijd open.
Ja, want je vroeg net ook naar reacties op het artikel na publicatie. Nou, die tweedeling zie je wel heel erg. Zo in de lijn van het ziekenhuis krijgen we ook reacties binnen. Zo van, waar halen jullie dit vandaan? En klein groepje rancuneuze medewerkers. Het is allemaal geroddel. Niet gestaafd met bewijs, dat soort dingen. Maar ook medewerkers of mensen die daar weg zijn. Die echt zeggen van, we zijn dankbaar dat jullie dit hebben opgeschreven. Want
en dat zijn alweer andere mensen dan jullie bronnen.
Ja, zeker weten. Ja,
ook uit andere ziekenhuis. Nou, wat volgens mij, zeg maar, het ziekenhuis heeft heel defensief, dat hoorde je op die radio ook, dat wij ook een beetje dachten van, wow, wat een hoop verwacht. Maar dat je zo in deze tijd ook zo fel in denial gaat en eigenlijk niks meer spreekt.
Ja, want in het kort, wat zei die daar?
Ja, nou, het eigenlijk zelfs als in die statement. En ook nog een soort verwijt dat wij niks met het wederhoor hadden gedaan. Ik dacht, ja, we hebben heel veel wederhoor gedaan. Maar je wilde gewoon niks echt zinnigs in zeggen. Ja, dan moet je ook niet kwalijk zijn dat we niet 1000 woorden voor je inregelen. Om, weet je wel? Waar was ik nu? Was bij
reacties van buitenaf.
Ah ja. Nee. En wat volgens mij, want dat is daarna gebeurd. Dat is dan wel weer. Dit is een beetje als een boemerang in hun gezicht ontploft. Of in ieder geval teruggekomen. Zeg maar, dit op de dag van publicatie, weet ik uit vrij goede bron, heeft Holman. Heeft ten overstaan van een mannetje of 30, 40 in het VUMC echt een soort overwinningsspeech gegeven.
Overwinningsspeech?
Ja, hij heeft echt gezegd van, ik heb heel goed geslapen en het is een sensatieverhaal en ik heb nul zorgen. En dat de communicatieafdeling hem gezegd had dat ze nog nooit zo'n slecht artikel hadden gelezen over het AMC en dat helemaal niemand het oppakte en dat de rel alweer voorbij was. En toen heeft ook nog iemand, heb ik gehoord, zijn vinger opgestoken. Moet je voorstellen, dat zijn allemaal specialisten en toch wel mensen met een goed stel hersens. Die gevraagd heeft van, ja, wat gebeurt er eigenlijk als je zou toegeven dat je met Follow the Money hebt gepraat? Toen heeft hij ook weer zo'n multi-interpretabele antwoord gegeven. Zo iets van, ja, dan is er waarschijnlijk geen dialoog meer mogelijk. Nou ja, daar kun je in horen natuurlijk van. Hij neemt je gewoon niet meer serieus. Je kunt er natuurlijk ook in horen, je bent vroeg of laat je baan kwijt hiervoor. Je kan er ook een bedreiging in horen. Maar die toon hebben ze een beetje, dat is in de dagen daarna is een beetje afgezwakt. Dus er is bijvoorbeeld ook.
Want toen kwam er wel, het is wel overal opgepakt.
Ja.
Ja, dat klopt.
Dus dat klopte alvast niet. En misschien had hij ook toch iets slechter geslapen dan hij dacht.
Ik weet het niet. Ik kan niet in zijn hoofd kijken natuurlijk. Dus al zou ik nog steeds graag een keer met hem om tafel willen zetten om zijn kant van de hele zaak.
Ja, nou, ik ook. Maar... Nee, ze hebben vrijdag, dus op een gegeven moment, er is een column op het intranet van de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. Dat is verschenen en daar dat is...
Die column heb je hier, die pak je er nu bij.
Ja, die heb ik. Van Hans van Goudhoever. De kop is, het raakt mij. Nou ja, ook wel heel warm.
En Hans van de Goudhoever is?
Dat is de bestuursvoorzitter van het AMC. En die zegt dan eigenlijk hier van... deze week verscheen een artikel van Follow the Money... dat vervolgens groots werd opgepakt door verschillende nieuwssites. En vervolgens een heel verhaal over dat hij het erg vindt.
Ik betreur de ophef.
Ja, maar ook wel weer aan het einde. Dus hij vindt het heel erg dat mensen zich kennelijk niet vrij voelen... om dit soort dingen aanhangig te maken intern.
Oké, dat is goed.
Maar hij kent de anesthesieafdeling als eentje waar dit soort dingen juist heel goed geregeld. Dus hij ontkent het ook eigenlijk weer gewoon. Maar je ziet hier, de toon wordt al softer. Dus ze hebben wel zoiets van, we hebben iets te hard misschien ontkend. Ik weet dat Holman ook, die heeft ook op dezelfde dag, op vrijdag volgens mij, een mailtje rondgestuurd. Waarin hij dit ook benoemt. Van het Amsterdam UMC heeft wel wat defensief gereageerd. En we willen toch samen gaan kijken van, wat moeten we hier nou mee? En zijn er dingen te leren? En nou, dat heeft geleid tot vorige week dinsdag, als ik het goed heb, tot een stafoverleg, noemen ze dat geloof ik. Dat is gewoon het overleg tussen alle specialisten.
Ja, dat was dus eind maart.
En daar heb ik ook een en ander van vernomen. En daar vielen echt de oogschellen van me af. Dat je wel echt denkt van dus hij heeft daar... er is een half uur gesproken over dit artikel. En ook weer met de aankondiging van we moeten hier iets mee. En hij heeft toen... Hij en een aantal leidinggevende collega's... die zouden een rondje hebben gemaakt over de afdeling... om eens een beetje aan te voelen van wat moeten we hier nou mee? Wat zijn nou de kernpunten, de aandachtspunten? Nou, het eerste was, zegt hij... dat er ontzettend veel zorgen zijn bij de mensen van de afdeling... dat informatie van de leiding naar de afdeling... doorgegeven wordt aan de pers... Met andere woorden, zijn mailtjes. ik kan je heel veel vertellen. Ik denk dat er heel veel mensen over van alles boos zijn. Maar ik denk dat er heel erg weinig mensen boos zijn... omdat een mailtje van Marcus Holman aan zijn eigen afdeling bij ons ligt. Ja, en de tweede is eigenlijk nog... Toen dacht ik echt van... dit gebeurt er dus als dit soort mensen de hand boven het hoofd gehouden worden. Hij heeft ook iets gezegd van... dat heel veel mensen hadden geklaagd bij hem... van dat ze zich niet meer veilig voelden... om op de afdeling elkaar vrijelijk en aan te spreken op wat beter kon. Omdat je dan gelijk als een soort... dan had je misschien de vertrouwenspersoon wel weer in je nek... of dan was je grens overschrijdend. Met andere woorden, mensen durven elkaar de waarheid niet meer te zeggen... omdat er een soort bang is voor hele excessieve reacties.
Hè, maar dit is toch juist een van de problemen. Niet door dit artikel, maar daar schrijf jij juist over. Dit wordt een soort droste effect.
Ja, dat is echt. Volgens mij is dit gewoon gaslighting. Hij gaat heel vakkundig om het feit heen... dat hij een van de hoofdrolspelers is... in een enorm verhaal over wangedrag op zo'n afdeling. En hij spreekt daar zijn afdeling over toe... alsof hij eigenlijk helemaal niets te maken heeft... met wat wij aangetroffen heeft. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar dit is ook een beetje... en dan kom ik een beetje op wat denk ik de reden is geweest... dat mensen zo terughoudend zijn geweest om hier iets over te zeggen. Want dit is voorspeld. Er is ons gewoon gezegd van, er gaat niks veranderen. Dit komt als een boemerang weer terug. Dit wordt dadelijk gewoon heel, heel strategisch gekanteld. En er wordt een verhaal van gemaakt waarvan iedereen denkt... mooi is dan wel. Niemand heeft kennelijk de ballen om daar dan iets van te zeggen. Die dan zegt van... Dat heb ik ook wel gevraagd. Van, is er dan niemand die even zijn hand opsteekt? En die zegt van, niet om het een of ander. Maar de olifant in de kamer, is dat niet het management? Nee, dat gebeurt niet. Dus de reacties zijn... Ik denk dat dit... we hebben echt ook vanuit andere afdelingshoofden... die niks van de anesthesiologie weten... die gewoon een sms'je sturen of een appje van... stuk gelezen. Maar ik vind het vooral schandalig... hoe de raad van bestuur hiermee omsprong... Ook uit andere ziekenhuizen wel gehoord. Er was ook iemand die kwam met de anekdote van... dit is waarom we dit ziekenhuis vroeger het arrogant medisch centrum noemen. Omdat ze zich altijd uit dit soort situaties kennelijk schijnen te bluffen. Maar ik denk, intern... Ik bedoel, ik ga hier ook niet ophangen dat deze man ontslagen moet worden. Want dat vind ik niet de taak van journalisten. Maar ik had op zijn minst wel verwacht... dat de raad van bestuur in ieder geval zou zeggen... of de raad van toezicht... joh, we willen even dat dit onafhankelijk wordt uitgezocht. Het ziet er niet naar uit dat dat gaat gebeuren. Het is gewoon ontkend. En er is denk ik voor niemand die daar nu nog werkt en hierover gepraat heeft met ons nog een prikkel om daar iets over te melden. Want het is toch al ontkend. Ja, dan is denk ik de enige hoop nog op de inspectie gericht. Dat is de toezichthouder. Waar ik formeel niks van weet. Ik weet ook niet of ze ermee bezig zijn. Ik weet ook niet of ze dit soort situaties onderzoeken. Maar dat is denk ik nog de enige partij die hier, nou, in ieder geval de middelen heeft en ook de onafhankelijke positie om eens door te lichten van hoe zit het op die afdeling.
Dank jullie wel.
Jij bedankt.
Ja, jij bedankt. Geen dank.
Al meer dan 40.000 mensen maken het werk van Follow the Money mogelijk. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.